Broeders en zusters, mag ik u uitnodigen om samen met mij de Bijbel te openen. In Matteüs 5. Zullen we samen Gods woord lezen, zoals het uit de mond van de Heer Jezus kwam. In Matteüs 5. Ik lees u vers 1 tot en met 12. En de tekst voor vanmorgen is vers 3. Als ik u voorlees, hier in de dienst, is het nu uit de NBV, dus uit de nieuwe Bijbelvertaling. Hebt u een andere vertaling bij u, dan kunt u dat natuurlijk gewoon meelezen. Zalig de armen van geest, want voor hen is het hemelse koninkrijk. Dat is het thema voor de preek van vanmorgen. En uit de mond van de Heer Jezus lezen we daar in Matteüs 5 vers 1... tot en met 12. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen en zei: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten, jonge mensen, vrienden, en u die later naar deze preek luistert via internet. Broeder Hans Euser en ik hebben het plan opgevat om het komende half jaar samen een gedeelte van de bergrede door te preken. De bergrede is de meest complete beschrijving van het christelijke leven in het Nieuwe Testament. We lezen deze woorden van eeuwig leven uit de mond van Jezus in Matteüs hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. En vandaag beginnen wij met het eerste gedeelte van Matteüs 5, waarin de zaligsprekingen staan. De zaligsprekingen, dat zijn de basisprincipes van het koninkrijk der hemelen. We hebben ze net gelezen en het zal de oplettende meelezer en misschien ook wel degene die geluisterd heeft opgevallen zijn dat de eerste zaligspreking, zowel als de laatste, dus vers 3 en vers 10, eindigen met het tweede gedeelte met dezelfde zin: want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Het eindigt met dezelfde belofte over het koninkrijk der hemelen. En als dat zo is, dan noemen we dit een ingesloten gedeelte. In mijn Bijbelvertaling, waaruit ik vanmorgen gelezen heb, de NBV, kunt u dat ook zien, want de tekst is daar op een andere manier gedrukt. De andere tekst is in twee kolommen gedrukt en dit is in één kolom in het midden gedrukt. Het is een eenheid. Deze manier van spreken, daarmee drukte men in de dagen van Jezus uit dat alle tussenliggende gedachten, dus tussen die twee keer voor hen is het koninkrijk der hemelen, alles wat daartussen ligt, dat hoort bij elkaar. De zaligsprekingen vormen dus één geheel. Hier wordt dat rijk van God en dus eigenlijk ook het karakter van God beschreven en getekend. Wie bij God behoort, die vindt hier beschreven waarover het leven met de Here nu werkelijk gaat. De bergrede geeft geen nieuwe wetsregels, maar het beschrijft de totaal nieuwe manier van leven voor ieder die met Jezus verbonden wil zijn. Omdat het Koninkrijk van God, het Koninkrijk der Hemelen, een nogal breed begrip is, wat je, laat ik het anders zeggen, wat ik in een preek niet zo goed, niet zo gemakkelijk denk te kunnen uitleggen, daarom heb ik een studie bij deze preek geschreven, waarin ik probeer uit te leggen wat dat Koninkrijk van de Hemelen allemaal inhoudt. En die studie ligt op de balie. En ik wil u van harte uitnodigen om die ook mee te nemen. Want u zult wel begrijpen dat het daar natuurlijk ook zeker om draait. Broeders en zusters en jonge mensen. Gaandeweg deze preken zullen wij er meer en meer achter komen dat het christelijke leven iets totaal anders is dan wat we vandaag de dag in veel populaire boekjes lezen. De bergrede is naar mijn beleving en overtuiging aangrijpend voor wie begrijpt wat hier gezegd wordt. Gods karakter wordt erin voorgehouden. Hier wordt gesproken over een heilig God die de beginselen van zijn rijk inricht en aandraagt dat de mensen die tot dat rijk willen behoren zo zullen zijn als hij hier zegt. En dat is wat Jezus aan zijn discipelen leert. Stel het u zich voor, een leraar in die tijd ging zitten en de mensen bleven veelal staan. Dus net andersom als bij ons nu. En de leerlingen stonden min of meer om hem heen. Zaten als het lang duurde in het gras. En daarachter, wellicht heeft een grote schare mensen meegeluisterd. En Jezus ging zitten. En dan spreekt hij over zijn vader. Over God. En als je dat tot je door laat dringen, dan denk je bij jezelf, hoe kunnen wij met zo'n God leven? Als dit zijn karakter is, wat betekent dat voor mij? En dan gaat het helemaal niet om hoge idealen waar wij ons naar zouden moeten uitstrekken, nee. Veel meer laten deze woorden uit de mond van Jezus ons inzien dat er niets van onszelf is wat voor God kan bestaan. Daar begint hij nota bene mee. Als hij onderwijs geeft over wie zijn vader is, begint hij daarmee. De eerste zaligspreking, zalig de armen van geest, maakt direct al aan het begin duidelijk dat dit leven alleen mogelijk wordt door een geestelijke geboorte van bovenaf. Dit leven van hogerhand geleid, dat zij willen leiden die Jezus willen volgen, dat is ten diepste en in de volste breedte de uitwerking van wat Paulus later zal noemen de doop in de Heilige Geest. Daar gaat het hier over. Dit is de uitwerking van de doop in de geest, van het geloof bij Jezus te behoren, van de werkelijke overgave en navolging. Meer is er niet nodig en met minder kunnen wij niet toe. De grote evangelische voorman van onze tijd, John Stott, vat het bij zijn uitleg over het begrip armen van geest zo samen. Hij schrijft, om armen van geest te zijn, moeten wij onze geestelijke armoede en zelfs ons geestelijk bankroet tegenover God erkennen. Want wij zijn zondaars, overgeleverd aan Gods heilige gramschap, toorn. En wij verdienen niets anders dan om door God geoordeeld te worden. Wij hebben niets te bieden, niets om ons vrij te pleiten, niets waarmee wij de gunst van de hemel kunnen kopen. Tot zover stot. En broeders en zusters, ik geloof met heel mijn hart dat dit zuiver Bijbelse taal is. Dit is christelijke taal. Dit is de taal van een arme van geest. Wij die God werkelijk persoonlijk kennen, wij horen nergens anders thuis dan bij de tollenaar die met terneergeslagen ogen zegt: O God, wees mij zondaar genadig. Alleen degene die in een volledig gemis komt, aan gemis aan hoogmoed, aan trots of aan zelfverzekerdheid. Voor wat betreft het geestelijke leven, alleen die weet dat wij voor Gods aangezicht niet kunnen bestaan. Alleen die is arm van geest. En die mag zich wonderbaar genoeg, dat zijn die paradoxen in de schrift, tegelijkertijd de rijkste mens weten. Voor tijd en eeuwigheid mag die zich gelukkig prijzen, zegt Jezus. Onze zuster Ada van Aalst heeft dat begrepen en aangegrepen. Zij is onze tijd voorbij en mag voor eeuwig gelukkig zijn in die werkelijkheid waar juist Jezus over gesproken heeft en die hij de hemel noemt. Wat ik ervan begrijp is dit. Het is voor u en voor mij een absolute voorwaarde als we het koninkrijk van God willen ontvangen, dat we onze geestelijke armoede voor Gods aangezicht erkennen. Wie rijk is in zichzelf, zendt God, zoals Jezus het heeft gezegd, nog steeds ledig heen. Met lege handen ga je weg als je denkt dat je het zelf bij God kunt maken. Maar wie met lege handen tot hem komt, die ontvangt de belofte van de meest veelbelovende erfenis. Kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Ik zeg bewust de belofte, omdat lang niet alles wat beloofd is al werkelijkheid is voor ons. Is dat waar jij naar verlangt? Dat is de vraag. Kan jij het allemaal zelf nog zo goed? Denkt u dat God blij, ja, dat zeggen we nooit zo hardop, maar denk nou eens diep in je hart. Denk je dat God nog blij met u zou moeten zijn, voor zoals u bent, uw manier van leven? Of zoek je het geluk voor je leven buiten jezelf, in wat God uit genade in Jezus Christus zijn Zoon ons schenkt? Wij moeten niet alleen onze geestelijke geboorte aanvaarden met de nederigheid van een klein kind. Wij zullen ook zo afhankelijk van hem ons dagelijks leven willen inrichten en willen blijven. Dat is de weg van een arme van geest. Gods verlossende en bevrijdende heerschappij. Jezus is koning. Jezus is Heer over ons leven. Gods vrijspraak van de zonde en het ontvangen van Gods heilige geest is een gift die net zo volstrekt gratis is als volstrekt onverdiend. Kunt en wilt u zo leven? Ieder van ons wil zijn of haar bestaan, haar leven, ons leven, graag zo goed mogelijk zelf inrichten. Dat is wat heel dicht bij ons aller hart zit. Wij zorgen voor onszelf en we zorgen dat we het goed hebben als het even kan. Het is ook allemaal heel vermoeiend en uitputtend, maar zo zitten wij mensen nou eenmaal in elkaar. Kleine kinderen beginnen er al heel vroeg mee en ouders vinden dat natuurlijk ook schitterend, dat is heel mooi. Want voor een heel deel van het leven is dat ook van het grootste belang als een kind zegt zelf doen. Dat heb je in de opvoeding, zelf doen. Maar wat Jezus ons hier in de bergreden en de zaligsprekingen voorhoudt, dat als het om het geestelijke leven gaat, dan moeten wij dit leren afzweren en afleren. Paulus zal het later met andere woorden, maar precies hetzelfde zeggen als hij zegt, als het gaat over de gelovige mensen ten opzichte van alle andere mensen, zegt hij, gij geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. Jullie hebben over hem gehoord en onderricht over hem gekregen. Wie van Jezus heeft gehoord, wie Jezus toelaat en navolgt, is geheel anders. Broeders en zusters en jonge mensen, het is volledig in lijn met de boodschap van de zaligsprekingen wanneer de apostel Paulus zegt, door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere wandel, levenswandel, moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. En het werkwoord wat daar staat is voortdurend afleggen. En dat uw geest en uw denken, en dan wordt het zelfs letterlijk vertaald, voortdurend vernieuwd moet worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken. Dit is allemaal maar niet een aardige geste. Zo van dat kan ook nog. Hier staat moet aantrekken. Die naar de wil van God geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid, die nieuwe mens. Efeze 4. Het christelijke geloof is de enige weg waarin mensen zichzelf niet hoeven op te werken tot een betere levensvorm, omdat het christelijk geloof zegt dat dat niet kan. Eenvoudig, wij kunnen het niet. Broeders en zusters, hier zijn de kernvragen van ons leven aan de orde. De vragen waar alles om draait. Komt het geluk van binnenuit? Wat je voortdurend om je heen hoort, bij gar en bij zus en bij zo. En het komt allemaal uitjes en ook bij sommige christelijke predikers komt het allemaal ten diepste uit jezelf. Of komt het van buitenaf, van bovenaf? Kun je dat geluk verdienen of is het louter genade en kun je het alleen maar ontvangen als je handen leeg zijn? U en ik, zoals wij hier zijn bij elkaar, wij leven allemaal mee en wij bewegen allemaal mee in de tijd waarin we zijn. Ieder van ons wordt dagelijks diepgaand beïnvloed door de geest van onze tijd, de geest van deze wereld. Het is cruciaal in welke richting het met ons leven gaat. Zullen wij dit nieuwe jaar door genade en geloof dichter bij God komen of zullen wij verder van Jezus afraken? Ik ben overtuigd dat alleen buiten onszelf en in Jezus Christus alleen, daar ligt het eeuwige geluk voor een mens. Het geluk dat ons vandaag de dag, ons leven vandaag de dag diep beïnvloedt en voor de eeuwigheid de rijkdom biedt waarvan Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen is voor jou. Dat leren mij, dat ik dat zo zeg, dat leert mij de zaligsprekingen uit de mond van Jezus. Gelukkig zijn zij die zich arm weten voor God, want voor hen is dat hemelse koninkrijk. Voor het begrip arm zijn gebruikt Matthäus een woordje en dat is dan in het Grieks terechtgekomen in ons Nieuwe Testament, een woordje dat verwijst naar buigen. Naar, en nog sterker, naar bedelen, naar schooieren. Zo zou je dit moeten vertalen. Zalig zij die schooieren bij God. Is dat nou evangelische taal? Ja, dat is niet belangrijk. Het is Jezus taal. Daar gaat het ons om. Wij volgen niet een denominatie met allerlei ideeën en gedachten. Wij zoeken dicht bij de bron van de Bijbel Jezus te vinden. En Jezus zegt, wie arm zijn van geest, voor hen is het koninkrijk van de hemelen. Het gaat dus inderdaad daarom dat wij, zoals we hier zitten, gewone mensen, mensen met allerlei bewegingen in ons hart, mensen met allerlei ideeën over de dingen, dat wij als een bedelaar voor God staan om geheel afhankelijk te zijn en te worden van zijn hulp. Heb ik zo'n nederig hart? U begrijpt toch wel dat ik mij dat diep afvraag als ik met de voorbereiding van zo'n preek bezig ben, maar eigenlijk in mijn hele leven. Heb ik nu zo'n nederig hart? En ik vraag het u natuurlijk ook. Stel die vraag ook aan jezelf. Zo snel komt bij mij dan de gedachte boven, ja, maar dat is voor wanneer je tot geloof en bekering komt. Als je eenmaal Gods kind bent, moest kijken wat een schatten in de hemel en op aarde er dan zijn. Wat God allemaal voor je heeft, dan ben je schatrijk. De hele voorspoedstheologie is daarop gebouwd. Wat we allemaal niet als christenen ontvangen hebben, en als we het nog niet hebben, dan moeten we het van de Here claimen. En het claimen wordt al heel snel eisen. En ook in onze kringen hoor je heel vaak dit: spreek het uit. Spreek het vooral vaak uit. Want wat je zegt, dat word je. Broeders en zusters, dat is puur misleidende psychologische truc. Zo doorzichtig als morgen de hele dag. Jezus' woorden staan daar volkomen haaks op. Zijn boodschap is geheel tegendraads. En ik zal u zeggen, ik geloof met heel mijn hart, wanneer de boodschap van de Bijbel niet tegendraads op ons overkomt, hebben wij hem verbouwd, vermaakt. Het woord van God is niet naar ons, naar onze wil of naar ons gevoel. Die boodschap in de Bijbel stelt dat alleen degenen die hun geestelijke noden en gebreken toegeven en de hulp van God daarvoor inroepen, alleen die arm van geest worden, zij worden door God gelukkig verklaard. Weet je wie er eentje was, zo'n arme van geest? David. David is zo'n arme van geest als hij in Psalm 21, 25 bijvoorbeeld dit bidt. Keer u, hij is koning, hè? Hij is koning. Het is niet iemand die zomaar een beetje niet weet waar het over gaat. Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben arm en ellendig. Psalm 25, dat moet u helemaal lezen, die psalm. Het is een psalm van een arme van geest. Psalm 109. Maar u, Heere, mijn God, doe wat voor mij tot eer van uw naam is. Moet je eens goed over nadenken. Doe voor mij wat tot eer van uw naam is. Bevrijd mij. U bent goed en trouw. Ik ben zwak en arm. Gewond. In het diepste van mijn ziel. Dat is David. niet altijd gloria, maar zeker ook het kruis staat in het leven van een christen. David was de koning toen hij deze woorden uitriep. Een door strijd en moeite aangevallen koning, die soms ook bijzondere overwinningen mocht behalen. Deze voorbeelden uit het Oude Testament, want ik noem alleen David, maar er zijn er vele van te noemen, vormen een diepe les voor het karakter en het functioneren van ons als christenen. Het begint en overwint met deze bede: schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Een vaste geest die afhankelijk is en blijft van Gods geest. Die schooiert om Gods genade en geest. Wie zo een arme van geest is, die laat daarmee zien dat Gods geest in zijn of haar karakter werkt. Ik bid hierom, waar het mijzelf betreft. Een christen is iemand die arm van geest is en die het ook altijd blijft, afhankelijk van God en niets eisen. Broeder en zuster, hebt u zo'n innerlijk leven dat verlangt naar God, naar het werk dat God doet in en aan jouw karakter? Wat een vreemde weg is dat, hè? Als je nou ja zegt in je hart. Dan praat ik even, als je ja zegt in je hart, praat ik even persoonlijk met jou. Wat een vreemde weg is dat, hè? Tegendraads eigenlijk. Het is zo anders dan wat er allemaal in jezelf opkomt. Het geeft strijd. Ook overwinning. Paulus en Petrus, dat waren naar de mens gesproken mannetjesputters. Het waren kerels die ergens voor stonden. Zo zijn er mannen en vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament te noemen met een duidelijke persoonlijkheid. Maar toen ze in aanraking kwamen met de levende God, werden zij tot armen van geest. Ze kregen een voortdurende honger naar het werk van God in hun leven. Hoe word je arm van geest? Door op te zien naar God. En in de Bijbel zijn beloften te lezen. En te overwegen wat Hij van ons denkt en wat Hij van ons verwacht. Wanneer de Bijbel een zeer kleine plaats in ons leven in gaat nemen, zijn wij op een spoor van het geloof afgaand. Hoe duidelijk het echter wordt dat je voor je geestelijke leven niet het zelf redt, en hoe meer wij het persoonlijk van God en Christus verwachten, hoe meer we zullen merken dat dit werk van de Heilige Geest in ons leven gestalte aanneemt, arm van geest te worden. Alles wat ik nodig heb, is bij Hem te vinden. Maar ook alles wat ik denk nodig te hebben, wordt overal aangeboden. En wat kies je nu? Wat kies je nu? Broeders en zusters en jonge mensen, eenmaal breekt er op aarde een nieuwe tijd aan. Er komt een vernieuwde en nooit meer eindigende wereld. En op die vernieuwde aarde zal, zoals het bedoeld was, weer hemels geleefd en geloofd worden. Gelukkig is degene die dat meemaakt. En dat geluk, dat is weggelegd voor alle mensen die het geluk van hun leven niet bij zichzelf, maar bij de Heere God en bij zijn Zoon Jezus Christus zoeken. Die een luisterhouding hebben en die een zoekhouding hebben in hun leven. Zorg dat je arm van geest bent. Want dan kan je van geluk spreken, zegt Jezus. Halleluja. Amen. Zullen we een moment stil zijn? Heren, hoe bijzonder was het dat zuster Grace vanmorgen onder de melodie van dat lied zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn, ons in de stilte bracht. Hoe gemakkelijk denken wij niet dat dat verleden tijd is. Openbaar, Heere, in deze serie prediking uit de bergrede, wat uw koninkrijk inhoudt, wat heiliging inhoudt, openbaar uzelf, Heere. Dat bidden broeder Hans Euser en ik voor deze hele serie van preken uit uw woord. Heere, vorm ons voor mij, vorm ons als gemeente in en naar dat beeld van Jezus. Dat bidden wij u. Amen.